Ravenhorst en Kolman, op zoek naar succes in organiseren en daar inzicht, wijsheid en inspiratie aan ontlenen. Kolman als bestuurder met een bestuurskundige en verpleegkundige achtergrond. Ravenhorst als breed ontwikkelde organisatiepsycholoog binnen zorg en not-for-profit. In seizoen 1 namen we de ouderenzorgorganisatie Het Manerzand in Ede vanuit verschillende perspectieven onder de loep. Aan de hand van praktijkverhalen gaan we op zoek naar de reden en verklaring waarom denken kunnen werken. In seizoen 2 gaan we vanuit verschillende perspectieven bezien wat de principes zijn van succesvol organiseren. Een vierluik waarin we steeds dieper inzoomen op de realiteit. Via netwerken, naar organisaties, naar teams en tot slot naar het individuele niveau. In de tweede helft van dit tweede seizoen gaan we met leiderschap en besturing aan de slag.
Ravenhorst en Kolman, seizoen 2, aflevering 7. Op 17 maart nemen we bij de Omroep Ede deze podcast op met als titel Het Goede Gesprek als basis voor succesvol organiseren. Met twee interessante gasten kom ik zo bij. Want wat werkt succesvol in de praktijk van zorg en welzijn? Daar kunnen we naar kijken vanuit diverse perspectieven. Maatschappelijk en netwerkkader, organisatiekader, wat is de teamdynamiek? Hoe floreren de individuen? Langs deze vier kijkglazen hebben we gewerkt aan het begin van die tweede seizoen. Maar we gaan verder. Na een podcast over omgaan met conflict en tegenstelling en toezicht met meerwaarde, nu het goede gesprek als basis voor succesvol organiseren. Een dragend thema wat niet zozeer inhoudelijk is, het goede gesprek, maar om tot een waardevol presteren te komen in het kader van zorg en welzijn, is het een onvervangbare basis. Maar wat is het dan? En wat maakt het de waarheid? Welke valkuilen zijn er? Wat vraagt dit gesprek van een individu, van de dialoogpartners? De dialoog. Is het olie in de machine of zand in de machine? De dialoog bij echtscheiding of bij een huwelijksaanzoek? De dialoog bij een conflict en de dialoog bij geweldige samenwerking. Laten we het gaan verkennen. Jolien, jij
Zeker.
Bent er. Heel fijn.
Ja, ja.
En we hebben hier twee geweldige gasten. En dat zijn Wim Dekker en Angela Jansen. En die gaan zichzelf eerst even voorstellen en in het kader van Ladies First, Angela.
Dankjewel René. Ik ben Angela Jansen, werkzaam als bestuurder in de ouderenzorg. Dat doe ik nu zo'n 15 jaar. Ik ben ooit facilitair opgeleid en master veranderkunde gedaan. En dat heeft mij wel gevormd in dit vak.
Ja, mooi. Hey, en de dialoog houdt jou wel bezig, hè? Zij is straks.
Ja, ik zei het is een soort rode draad in mijn leven of zo. Ik weet nog niet precies waarom, maar het intrigeert me.
Ja.
De ene keer denk ik, oh, wat fijn hoe het gaat. En de andere keer denk ik, en waarom lukt het nu niet? En
nou,
vooral die tegenstelling,
ja.
Daar kan ik wel op kouwen.
Nou, en daar gaan we graag met elkaar ook over in gesprek.
Zeker.
Fijn dat je er bent. Wim?
Ja, ik ben Wim Dekker. Ik ben lector aan de Christelijke Hogeschool Ede. Dat betekent dat ik onderzoek doe naar het sociaal domein. Vooral hier plaatselijk in de gemeente Ede, hoe dat tot stand komt. Doe ik samen met docenten sociaal werk, die dan die ervaring van dat onderzoek weer vertalen naar hun onderwijs. En we trekken nauw op met allerlei organisaties in het sociaal domein in de gemeente Ede.
Ja, dank. Jolien, hoe stap jij in deze podcast in?
Net als in alle andere podcasts, René, op zoek, ontrafelen. Wat is het dan, hè? Want het goede gesprek. Nou, ik denk dat iedereen zegt, nee, ik heb altijd wel goede gesprekken. Maar wat het is, ik weet het niet. Ik weet vaak alleen hoe het voelt als het er is. En wat ook wel een leuk bruggetje is, is als bestuurder van het Manerzand hebben wij intensief samengewerkt met de CAE als het gaat over het thema het goede gesprek. Dus er is onderzoek heeft er plaatsgevonden, is ook een heel mooi rapport over verschenen. En onderdeel bijvoorbeeld daarvan was het trainen van medewerkers en teams in het voeren van het goede gesprek. Dus ik denk heel veel ingrediënten voor een prachtige podcast.
Ja, precies.
Had ik zo bedacht.
We gaan het ontdekken.
Jij ook?
Ja, ik heb er zin in.
Nou,
ja, weet je, ik kan als psycholoog het goede gesprek, als ik dat niet kan voeren, dan had ik geen brood. En tot nu toe lukt dat vrij aardig. Dus dat gaat heel goed. Nee, maar het is zo diep menselijk om met elkaar gesprek te voeren. Maar er is ook zo'n hoop onzinnigheid dat er heel veel dingen goed genoemd worden die dat misschien helemaal niet zijn, omdat het gewoon chit-chat of ledigheid is, weet ik veel. Daar kan je heel veel dingen van zeggen. Maar als we het hebben over, we hebben gezegd, de context van de dialoog doet er ook toe. Hè?
Ja.
Angela, zou jij ons mee kunnen nemen in welke context ben jij bezig met het voeren van die goede gesprekken? Ook voor de luisteraar een beetje beeld bij op welke stoelen en in welke kamers doe jij dat?
Ja, ik denk natuurlijk vanuit mijn organisatie ben je met je eigen directieteam natuurlijk vaak in gesprek over ja, wat zijn we aan het doen, waar lopen we tegenaan, hoe halen we onze doelen, nou dat soort gesprekken. En dat doen we natuurlijk ook met onze ondernemingsraad, de cliëntenraden, maar ook met de toezichthouders op allerlei plekken, ook met stakeholders in de buitenwereld. Dus ja, dat zijn allemaal plekken waar je met elkaar dit probeert te doen.
Ja, en zou je eens wat eerste dingen kunnen zeggen over wat is dan het belang in die verschillende gremia die je noemt van het goede gesprek? Hoe leeft dat daarin?
Ja, ik denk het gaat toch vaak over, snap je wat die ander voor belang heeft of wat die wil bereiken of waar je elkaar misschien voor nodig hebt of waar je iets samen te doen hebt. Als je niks te doen hebt, denk ik dat je ook, dan wordt het misschien chat-chat. Mm-hmm. Maar juist omdat je iets met elkaar te doen hebt, moet je dat ook goed doen en met elkaar goed snappen.
Ja. Ja. En de belangen zijn behoorlijk tegengesteld, hè? Zo even in de reeks die je noemde.
Kan en natuurlijk zoek je naar wat bindt ons of hoe kan het wel. Hè? Ja. Maar natuurlijk zijn er ook tegenstellingen.
Ja, precies. Ja. En hoe is dat voor jou, Wim? Waar mag de luisteraar zich bedenken waar Wim Dekker de goede gesprekken voert?
Nou, op wel heel veel plekken. Dus ik denk dat het ook een soort oerverlangen van mensen is om een goed gesprek te hebben. Dus dat vind ik ook wel een belangrijk fenomeen. Ik kan echt verlangen naar een goed gesprek. Of beter gezegd, ik kan na een goed gesprek echt denken, oh, wat was dit een goed gesprek? Ik denk niet dat ik echt verlang in de zin van, oh, morgen wil ik om 10 uur een goed gesprek
hebben.
Maar wel dat het een soort oerverlangen in de mens is om gekend te worden in het thema wat op dat moment aan de orde is. En dat kan heel bestuurlijk organisatorisch zijn. Dat kan privé zijn. Op allerlei gebieden hebben we natuurlijk verlangens naar goede gesprekken. En wat maakt het dan voor mij goed? Dat is dat ik het gevoel heb dat ik gezien ben in wat ik wil en waar ik naar verlang of wat ik belangrijk vind. En misschien ook wel de veiligheid ervaren om mijn twijfels of mijn onzekerheid of mijn schaamte of mijn schuld of wat dan ook te laten zien. Dat ik de ruimte ervaar om mezelf te laten zien. Maar ook dat ik ruimte heb om de ander te horen en te zien. Op een of andere manier zit het in die chemie gebeurt het. En dat is voor een deel misschien maakbaar, maar voor een deel valt het je ook toe. Dat je opeens denkt, dit was een goed gesprek.
Ja. Yeah. Hey, we hadden het straks even over een recente gebeurtenis. Gisteren, eergisteren overleed Habermas.
Ja, ja.
En daar wilde je nog even iets over zeggen.
Ja, daar moest ik aan denken. Toen ik hier naartoe reed, dacht ik opeens, oh wacht, Habermas is overleden. En niet dat ik nou zo ontzettend veel in Habermas, helemaal niet zelfs, maar wel vaak indirect met hem bezig ben geweest. En Habermas is de filosoof van de heerschappijvrije communicatie, zoals hij dat dan noemt.
Heerschappijvrije communicatie.
Ja, dus communicatie zonder macht. Dat mensen niet zeggen wat ze horen te zeggen, maar dat ze zich vrij voelen om te kunnen zeggen wat ze willen zeggen, wat hun belang daarbij is en gevoelen daarbij is. En hij zegt dan dat, en dat vind ik, dat las ik vanmorgen in memoriam over hem. Dat vond ik zo mooi gezegd. Hij benadrukt dat heel veel gesprekken gekleurd worden door de positie en de plek waar je dat gesprek voert. Dus als bestuurder, als medezeggenschapsraad, maakt allemaal niet uit. Maar vanuit je rol voer je gesprekken. En voor je het weet, als je daar helemaal aan toegeeft, dan ga je de taal spreken van de manager, de directeur, de personeelsfunctionaris enzovoort. Ga je helemaal in dat taalveld ga je denken, spreken, doen. En daarmee raak je weg, zegt Habermas, bij het misschien wel werkelijke vraagstuk uit de leefwereld wat er op dat moment aan de orde is. En die twee werelden, dus de leefwereld en de systeemwereld, de wereld van de organisatie en de wereld van het gewone, echte leven. Als die twee helemaal uit elkaar gaan lopen, dan loopt het vast, zegt Habermas. Ja. Dus hij wil ze bij elkaar brengen.
En dan zou je kunnen zeggen dat het niet heerschappijloos is om heel erg als baas te praten, bijvoorbeeld.
Ja, want in die taal zit veel macht.
Ja, precies.
Ja, in die taal zit veel macht.
Ja, mooi.
En nou, dat,
mooi
om, dat is leuk om naar op te letten. Ja.
Zo even dat te benoemen. Je had onlangs nog een mooi voorbeeld. Is dat wat om te delen,
ja,
jullie?
Ja, ja, je legt hem wel mooi klaar, hoor, Wim. Nou, want we hebben altijd voor de podcast een voorbespreking. Hè? Dan kijken we zo van, wat wordt de rode draad van de podcast? En toen deelde ik met jullie dat ik gisteren een overleg heb gehad met de cliëntenraad. En daarin gebeurde precies wat jij zei, Wim. Daar ontmoeten de systeemwereld en de leefwereld elkaar. En dat is mooie taal voor iets best wel pijnlijks. En de pijn zat erin dat er verdriet en emotie was bij leden van de cliëntenraad. Over hun familie, hè? Want zij vertegenwoordigen de belangen van hun verwanten. En dan zit ik daar een of ander mooi managementverhaal en een verbeterplan. En ik weet niet wat ik allemaal van taal uitkraamde. Ik zat ook wel echt serieus heftig mijn best te doen. En dan ontmoet dat een heel ander verhaal. En beide gaan eigenlijk over hetzelfde. En dat doet echt zeer.
Mm-hmm.
En ik kan me ook niet voorstellen dat als zoiets tegen je gezegd wordt als bestuurder, dat het je niet raakt.
Yeah.
En aan de andere kant is er een soort deel in je hersenen die zegt, nee, dat kan niet.
Nee,
maar zo gaan we toch niet met elkaar om. En dit kan niet waar zijn.
Yeah. En dat zit ook in dat goede gesprek.
Nou, ik zei daarna ook, het is wel een van de... ik weet de rest van mijn leven nog niet, maar dit was wel een categorie buitengewoon intense, maar ook goede ontmoeting.
Mooi.
Omdat hij pijn doet, maar het was ook zo integer. Dus de intenties waarmee dat wordt gezegd zijn zo, ja, wat is daar het woord voor? Zo schoon, zo puur. Daar kan je je ogen natuurlijk niet voor sluiten. Dus ze helpen mij ook daarmee weer verder.
Ja. Ja,
dus het versterkt elkaar uiteindelijk.
Ja.
Had het ook een gesprek kunnen zijn waarin je niet meer kon luisteren omdat het op de verkeerde manier zou gaan?
Ja, ik denk zeker. Omdat er waren bijvoorbeeld signalen, hè, vanuit andere familieleden. En als een gesprek daarover begint, kan je je in het hele begin onveilig voelen. Omdat je denkt, wat gaat er nou gebeuren? Hè? Dit had ik allemaal niet aanzien komen. Ik ben niet eerder geïnformeerd. Had dat niet via het officiële kanaal gemoeten. En dat vervaagde.
Ja.
Want daar ging het helemaal niet. Daar ging het uiteindelijk helemaal niet over. En het is alsof je in zo'n gesprek eigenlijk naar elkaar oversteekt ergens. En hoe het werkt, weet ik niet. Maar je voelt dat er iets gebeurt.
Ja.
En dat ook de sleutel is om samen verder te komen, om een probleem ook op te lossen. Maar ook wat we zeiden, te erkennen, dat hebben we gewoon echt niet goed gedaan.
Maar dat brengt ons misschien ook een beetje bij jouw punt van een beetje ontrafelen, wat is nou het goede gesprek? Jij zegt, het is best wel een rode draad in mijn leven, hè, Angela.
Mm-hmm.
Maar je bent ook niet onervaren. Ergens tussen de 50 en 60, laten we het netjes houden. Nee, maar je hebt al heel veel goede gesprekken kunnen voeren. Hè? Daar word je ook om gewaardeerd, hoor ik. Maar wat heb jij dan met het goede gesprek en wat is het eigenlijk in jouw ogen?
Ja, ik denk, voor mij gaat het wel heel erg om gelijkwaardigheid, denk ik. Dat je echt probeert samen te kijken wat verbindt ons, wat hebben we van elkaar nodig of wat beweegt jou, wat kan ik misschien daaraan bijdragen? Dus dat echt oprechte nieuwsgierigheid, noem ik het dan toch maar vaak.
Mm-hmm.
Dat ik dan denk, als ik dat ook voel bij de ander, dan ga ik helemaal aan. Of dan gaat het me gemakkelijk af, denk ik ook.
En wat gaat er dan aan?
Ja, dat je heel makkelijk kunt delen. Dat je niet hoeft te denken, word ik wel goed gehoord? Of gaat er iemand op de loop met wat ik zeg? Of word ik meteen teruggepakt? Weet je, dat soort van angst van wat gaat de ander daarmee doen? Als het moment dat je voelt, we willen elkaar oprecht begrijpen. Kan ik helemaal mezelf zijn, is dat het misschien? Ja.
Ja, dan is het wat makkelijker misschien om dat te doen. Want je zei straks van, ik heb het idee dat ik altijd nog wat te leren heb.
Ja.
En dan denk ik, wat ben je op dit moment bijvoorbeeld aan het leren als het over het voeren van het goede gesprek gaat? In welk themaatje zit je nu?
Ja, wat ik probeer te ontrafelen is dat ik op het moment dat ik in een heel inhoudelijk gesprek zit, waarin ik voel, we staan elkaar nog niet goed, of wat bedoelt die ander nou met wat hij zegt of vraagt, dat je dan vaak heel druk bent in je hoofd om om dat begrijpend te doen, terwijl je in een soort onverweldheid wel moet reageren op die inhoud. Of daar wel iets van moet vinden of zeggen of wel paraat moet zijn. En dan een beetje die dubbele laag in mijn hersens.
Ik ben echt op meerdere borden aan het schaken dan eigenlijk. Een soort simultaan partij.
Precies. En dat intrigeert me dan. Dat mensen zeggen, waarom maak je dan niet een procesopmerking? En dan denk ik, ontstaat dan blijkbaar niet. Waardoor ik denk, daar heb ik echt nog wat te leren.
Ja, precies. Omdat,
wat meer van nature te kunnen.
Ja, en ook in het hier en nu zeg je. Hè, dat het is natuurlijk de meest complexe momentum eigenlijk om iets te doen. Terwijl achteraf snap je het wel.
Ja.
Maar je leeft voorwaarts. Dus dat is een beetje net precies verkeerd om. Hè? Dus mooi.
Ja, ik noem dat vaak een beetje de kunst van het vragen stellen. Die ik erg waardeer bij de ander. En zelf denk, maar dat kan ik dan ook wel inzetten. Als ik dan wat in mijn repertoire heb bijvoorbeeld.
Ja. Maar in ieder geval respect, vertrouwen, nieuwsgierigheid doet jou ook goed. Hè? Dat levert, als mensen jou ook echt willen horen, dat geeft een stuk vrijheid in je communicatie. Ja. Wat zou jij, Wim, als essenties van het goede gesprek weergeven? Als lector, weet jij dat?
Ja. Nee, doe ik het ook altijd, ja. Nee, dan ben je echt vermaakt. Nee, maar Ik herken wel heel sterk die nieuwsgierigheid. Dat vind ik altijd zo'n mooi woord. Omdat het zo, als ik echt nieuwsgierigheid ontmoet, dan is het even los van de belangrijkheid. Dan is het veel meer de waarom vraag. Waarom is het zo zoals het is, zeg maar. En ik vind dat heb ik heel verbindend werken, nieuwsgierigheid. En wat ik de laatste tijd zelf veel mee bezig ben, is erkenning. Dat is voor mij. We zitten in een, ik ben natuurlijk ook socioloog, we zitten in een sterk geïndividualiseerde samenleving. En erkenning vind ik zo'n ontzettend verbindende stap naar iemand toe. Als je erkenning geeft voor wie hij is, voor wat hij doet, voor wat er speelt enzovoort.
Zou je erkenning nog eens iets klein beetje willen verdiepen in wat je daarmee bedoelt? Want ik snap het woord, hè? Dat vind ik niet te moeilijk. Mm-hmm. Maar het is ook een beetje een containertje wellicht.
Ja. Maar als ik het even mag koppelen aan dat voorbeeld wat jij net gaf, dan is het moment waarop je proeft bij zo'n cliëntenraad van hier zit echt iets dwars.
Ja.
Hier zit boosheid, verdriet, ergernis, van wat er dan ook zit. En dat je opeens realiseert, wacht, dat zit er ook echt. En dat je dan ook al je plannen even opzij zet en zegt van wat is hier nu echt aan de hand? En dat je dan op een gegeven moment ook kunt zeggen van, maar ik vind dit ook erg dat dit gebeurt. Of dit had niet moeten gebeuren. En dat de ander zich gezien voelt. Dat is voor mij erkenning. Dat de ander zich gezien of gehoord voelt in wat hem bezighoudt. Of wat er aan de orde is. Dat is natuurlijk het onderwerp waar de dialoog over gaat.
Ja.
Maar als dat gebeurt, dan valt er iets weg bij die ander zo van, oh, ik mag er zijn met wie ik ben, met wat er speelt. En er ontstaat ook weer ruimte bij die ander om weer te gaan kijken van, maar wacht, jij bent de bestuurder. Je hebt ook wel een heel ingewikkeld vraagstuk als dit aan de orde is. En hoe moet je dat op? Dus doordat je allebei dan erkenning gaat geven aan elkaar, doe je recht aan elkaars positie, verantwoordelijkheid enzovoort. Maar ontstaat er iets van die openheid om weer met elkaar na te denken, hoe lossen we dit nou op? Of hoe pakken we dit voortaan aan? Of soms ook gewoon, het is zo. Het is misgegaan. Maar we willen wel met elkaar verder. Dat vind ik ook een vorm van erkenning die heel wezenlijk is. Dus erkenning is voor mij het gezien voelen, weten. En
ook
het zien
de ander
en
zien.
Het voelen.
Ja.
Dus
maar daar zit ook de wederkerigheid, denk ik. Ik hoor je een aantal dingen zeggen. Je hebt het inhoudelijk dat duidelijk is dat je bedoeling goed overkomt. Het gaat over erkenning geven en erkenning krijgen. Dus de wederkerigheid zit daar ook in. En als je het dan over dialoog hebt of over het goede gesprek, wat zijn dan dingen waarmee je dat kunt stimuleren? Wat helpt nou voor jou als bestuurder of voor jou, Jolien, als bestuurder? Wat merken jullie in de bestuurlijke praktijk? Wat helpt om tot dat goede gesprek te komen?
Weet je, bij dat kunst van het vragen stellen. Als iemand mij een vraag stelt waardoor ik denk, oké, je hebt me echt goed gehoord en gezien en je laat me denken. Dat helpt om dan weer verder te komen. Iemand Iemand zei pas, dat ik dacht, die ga ik onthouden. Mensen houden er niet van als hen wordt verteld hoe de wereld eruit ziet. Maar we houden er allemaal wel van om te vertellen hoe de wereld eruit ziet.
Ja.
Ik dacht, en volgens mij zit die daar voor mij. Dat je, als ik horen krijg hoe de wereld eruit ziet, dan schiet je in een
soort
verdediging.
Dan ga je achteruit meer, hè?
Ja. Terwijl op het moment dat iemand dan echt mijn vraag stelt, waar ik denk, oké, ja, dan ga je aan.
Ja.
Volgens mij zit die voor mij daar.
Ja. Ja. Zie je knikken, Jolien?
Herken ja. Ik ben niet altijd de beste, denk ik, in het stellen van primair vragen. Ik denk dat ik heel snel ergens iets van vind. En dat vind ik zelf.
Dat denken wij ook.
Ja. En ik vind dat zelf altijd ontzettend grappig.
Ja.
En als ik een collega als Angela ontmoet, dan heb ik daar gelijk een soort klik of chemie mee, omdat op de een of andere manier werkt dat mechaniek. Dus ik kan ongebreideld mijn gang gaan en dingen uiten. En jij vindt dat dan heel grappig en sputter terug. Of zegt, nou weet je Jolien, zo zit de wereld gewoon niet in elkaar.
Of ik stel drie vragen.
Of je stelt drie vragen. Maar er is iets in die dynamiek wat eigenlijk bij aanvang gelijk een soort van klopt. Waardoor ik het gevoel heb dat je elkaar eigenlijk beter maakt. Omdat ergens ontmoet je elkaar op een bepaald level. Ik weet niet welk level het is. Maar het is ook bij medewerkers dat ik denk, het is ook een mensvisie toch wel die erachter schuil gaat. Dus permanente nieuwsgierigheid. Mm. Wat jij ook zei, Wim. En waarom je dat hebt, dat weet ik ook niet. Dat is er altijd al geweest. En de mens ook als meer zien dan alleen maar een medewerker of een functionaris of een rol. Maar dat we ook een beetje lol en plezier kunnen hebben. En gewoon wie jij bent.
Mm-hmm.
Want in het werk neem je altijd de rest gewoon mee.
Mm-hmm.
En heel soms voel je dat er bij mensen wel eens in, dat noemen we dan de onderstroom. Hè? Je voelt gewoon dat er iets gaande is. Soms laat je dat bewust liggen. Omdat je denkt, daar is nu niet het moment en niet de tijd voor. Dat kan.
Ja.
En soms laat je het juist niet liggen.
Nee.
En dan creëer je een moment of je stelt misschien dan net de juiste vraag. En hoe dat werkt, snap ik ook niet. Maar dat lukt dan wel. Ja. En dan heb je echt een goed gesprek. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet voorzien was dat het gesprek zo zou gaan lopen.
Ja.
Maar zo ging het dan.
Ja.
Ja. En wat ik zelf ook altijd fijn vind om te kijken, zijn nou alle perspectieven geraakt? Dus als jij bijvoorbeeld, Jolien, je vertelt mij iets, dan denk ik altijd, oké, maar hoe zou de cliënt hier naar kijken of de medewerker? Ja. Hoe kijk je meer dan alleen van wat je zelf ziet of voelt?
Dat, en heb je dan een rijtje met perspectieven in je hoofd?
Ja, nou ja, ja vaak denk ik...
Nou ja, cliënten, collega's, RVT.
Ja, ja. Dus je probeer je hem vaak wat meervoudiger te maken dan... We kunnen nog wel eens een beetje dan tekort door de bocht gaan met elkaar.
Ja.
Dat is wel leuk.
Dat is wel leuk. Maar dan kan je ook even van, hebben we nou iedereen gezien hier? Of zo? Ja. Dat helpt soms ook.
Hebben we alle...
Ja. Nou, ik merk dat in de tijd van voorzitterschap bij jou, Jolien, ik gebruik dat wel vaak, dat perspectief. Hè. Gewoon even de proces opmerken. Hey, ik heb dit gehoord. Zijn er nog aanvullingen op? Of wil jij eens even daarop reageren? Om de dialoog echt heel expliciet op te bouwen met wat duwtjes, wat nutjes. En dat geeft heel veel ruimte dat ook gewoon de tegenstelling dan prima gehoord kan zijn. Hè? Het is niet dat je dan niet elkaar vertelt wat je anders ziet. Dus, je komt niet altijd tot het goede gesprek. Wat zijn belemmerende factoren? Ik probeer het ook even voor de luisteraar. Waar zit het in dat het soms niet zo goed lukt? We hebben allemaal die ervaring. Soms lukt het wel, soms lukt het niet. Maar ik zou nog iets meer grip willen geven voor de mensen die luisteren van waar loopt het dan mis op en hoe zou je dat beter kunnen doen? Kun je nooit alleen, het is een goed gesprek. Wim, heb jij daar?
Nou, soms vind ik het ook een gebrek aan moed. Dat is maar één voorbeeld. Hè. Er kunnen veel meer factoren een rol spelen, maar een gebrek aan moed vind ik ook wel een factor. Dat je ergens voel je dat het gesprek niet tot iets leidt. Of we noemen dat niet tot die echte dialoog, maar dat iedereen gewoon ze zet aan het doen is. En dan ga je weer weg uit de vergadering en denk je van, nou, dit was weer zo'n rituele vergadering. En daar kan ook onderhuids iets zitten van tegenstellingen waarin je vastgezet bent of waar je de ander in vastzet. En ook dat je maar vaak vind ik het ook een gebrek aan moed om het dan niet te benoemen. He, dus dat ik, nou, daar, dat snap ik wel. omdat het ook spannend is om te benoemen wat er gebeurt. Zeker als het ook op nog met de personen te maken heeft. Jij bent wel heel erg vanuit je autoriteit aan het spreken. Dat zeg je natuurlijk niet zo makkelijk tegen iemand of wat dan ook, hè, dat soort dingen. Maar per saldo heb ik wel gemerkt dat als je dat wel doet, dat er dan iets... Als je dat durft te benoemen,
yeah,
dat het werkt. En het, nou ja, bij sociaal werk leer je daar al, krijg je allemaal van die technieken voor. Hè? Dus dat je ook teruggeeft van, ik merkte de manier waarop jij dit allemaal zegt, bij mij dit en dit losmaakt. En nou, daar heb ik last van. Ik noem maar even wat. Hè? Dan maak je het ietsje... Dat zijn allemaal vormen. Maar gewoon het durven benoemen van dit...
Dus het gebrek aan durf kan dus maken dat goede gesprek minder goed op gang komt. Of helemaal niet op gang komt.
Nee, en dat het uitblijft. En dat het
een soort rituele dans wordt, zeg je. Ja, precies.
Terwijl op het... Ik heb echt ooit een keer zo'n soort... Dat noem ik dan een soort bekeringsmoment van iemand meegemaakt. Die, hè, dat was allemaal tegenstellingen. En dat hij de moed had om te zeggen van... Deze vergadering loopt gewoon niet.
Mm-hmm.
Het loopt gewoon niet. We hebben geen echt besprekingen over waar het om gaat. En... Wat maakt nou dat dat gebeurt? Wat zit er bij mij, wat zit er bij jullie? Maar wat maakt dat we niet het echte gesprek voeren? Ja. En dat vond ik een... Nou, dat is voor mij een soort eye-opener geweest. Ja. Van, oh ja, dit moeten we vaker durven doen.
Ja, ja. Hoewel het ook dan nog geen garantie is dat het goede gesprek tot stand komt. Hè? Ik bedoel, ik heb in de praktijk wel geleerd om gewoon te zeggen wat ik vind. Omdat het in bepaalde rollen nodig is. En het werkt bijna altijd. Maar ik heb er ook een keer flink mot door gekregen door tegen een klant te zeggen van, nou ja, jij denkt dat het aan je team ligt en ik denk eigenlijk dat het aan jou ligt. En dat was voor mij echt heerlijk. Maar dat lost niks op. Dus het is niet altijd, je komt er niet altijd. Hoe zou jij dat bekijken, Angela? Het gaat over het, soms kom je niet tot de goede gesprekken. Je hebt straks even over context gehad. Kan je daar eens iets over delen?
Ja, context maakt dat ook hoe de vraag die gesteld wordt, hoe je die beleeft. Ja, dus als een cliëntenraad een vraag stelt, dan ben ik denk ik sowieso ontvankelijker dan misschien als de raad van toezicht misschien. Hè, even dan als ik een soort tegenstelling hierin maak. Omdat ik dan voel dat ik eerder defensief word misschien. Omdat ik dan denk, oh, word ik aangesproken? Doe ik het wel goed?
Ja,
en bij cliëntenraad ben ik vaak helemaal, joh, ik ben hier helemaal, we zijn hier helemaal voor hetzelfde of zo.
Dat synchroniseert makkelijker of zo, ja.
Ik weet dat...
En waar zit hem dat in?
Ja, nou ja, die context waarin je misschien een andere relatie of een andere verhouding tot elkaar hebt. En hoe wordt de vraag gesteld? De ene keer kan je dat dan makkelijker hebben en de volgende keer raakt hij je en word je defensief. Ja.
Ja. Dat overkomt zelfs jou ook nog.
Wees maar niet bang. Ja.
Nee, maar dat is wel mooi wat je zegt. Want het is deels context, maar het is ook momentum.
Ja.
Het ene moment ben je dus misschien kwetsbaarder dan het andere. Of landt hij net op het verkeer of een ander plekje.
Of hij tikt ergens op dat je denkt, waarom raakt dit nou? Maar dat gebeurt ook. Ja. Ja. En dan heb ik misschien niet altijd de skills. Ik denk wel dat ik de moed heb, maar misschien niet de skills. Maar op dat moment dan...
Want je wordt even uit het goede gesprek, als het dat al is, gekikt. En kan je dan ook weer terugkeren?
Precies,
Kun je ook een moment van zwakte in een goed gesprek hebben en weer herreizen samen? Jolien, kan dat?
Ja, daar kan je wel een poging toe doen. Dat is net als wat we net zeiden. Dat wil niet zeggen dat het lukt, maar het lukt soms wel.
Mm-hmm.
Dat je hem even stilzet, parkeert en zegt, hey, welke afslag hebben we hier nu gemist? Want dit gaat eigenlijk helemaal niet zoals de bedoeling was. Wat die bedoeling dan ook was. Ja. Maar ik merk ook wel dat de mate van gelijkwaardigheid speelt wel een rol.
Mm-hmm.
Ik zit ook te denken aan, we hebben medewerkers namelijk getraind in het voeren van het goede gesprek. Hè? En in de zorg, en hebben we het in die andere podcast over conflicthantering over gehad. In de zorg, daar werken mensen serieus met een hart van goud. En daar draait alles op. Als je sensitief bent, als je op de ander gericht bent. En het is van een schoonheid, die is ongekend. En hen leren we dan het goede gesprek bijvoorbeeld met familie te voeren. Maar zodra in dat gesprek een mate van ongelijkwaardigheid komt, dus dat familie zich bij wijze van spreken boven de medewerker stelt. Als jij zorgt voor mijn moeder en ik heb nog even een wens- en eisenpakket. Dan gebeurt er natuurlijk iets in dat gesprek. En dan kan je 100 keer zeggen, je moet het goede gesprek voeren. Maar hoe moet zo'n medewerker zich daar bij wijze van spreken dan alleen? En dan zitten ze soms met 1 of 2 mensen zich uitzien te redden. Klinkt dan ook wel dramatisch. Maar dat is echt, dat is niet eenvoudig.
Mm-hmm.
Want het is ook de emotie en het verlangen en de binding die zij hebben met hun familielid.
Ja.
Dus daar zit, daar, dat is zo'n complexe dynamiek. Daar kan je niet met een eenvoudig antwoord vanaf maken. Maar iets met die gelijkwaardigheid speelt denk ik echt wel een rol. Want er is ook, er is ook heel veel familie met wie je partnership hebt. Ik zorg voor jouw moeder en ik geef mijn zorg aan jou uit handen. Ik heb niet gefaald, ik kan het niet meer thuis, weet je wel. En dat er wel prachtige gesprekken en ook samenwerkingen plaatsvinden.
Ja.
Dus het kan heel goed hoor, maar zodra er iets van die ongelijkwaardigheid, en dat herken ik een beetje in wat jij zegt, hè? Dus die context, als er dan iets ongelijkwaardigs wordt, dan verandert er wat.
Ja. Zal iedereen in staat zijn tot het voeren van het goede gesprek? Ja, ik zie, nou ja, goed.
Ja, ik zou bijna zeggen, er is hoop.
Nee, ik had gisteren had ik een online congres over neurodiversiteit. En als het over bepaalde aandoeningen of neurodivergente stijlen gaat. We zijn allemaal neurodivergent, dus dat is niks nieuws. Alleen sommige mensen hebben dan bepaalde gedragingen die herkenbaarder zijn. Dus iemand is snel afgeleid of die zit heel erg in zichzelf. Of iemand leest alleen maar de inhoud of alleen maar de details. Nou ja, dat kan invloed hebben op de kwaliteit van het gesprek. Ja, kan iedereen het winnen? Jij zegt nee.
Nee, ik vind sommige mensen echt uitgesproken storend voor het goede gesprek.
Ja. Kan je eens duiden waarom dat in zit?
Nou,
je hoeft geen namen te noemen.
Nee, ik zal geen namen noemen, maar ik heb ze wel voor ogen.
Ja. We all have.
Nee, maar ik denk dat iedereen dat heeft. Als je gewoon een vaste club waarmee je vergadert, dat je dan wel denkt van, oh, als die komt, die zal wel weer, enzovoort. Dat zijn natuurlijk je allergieën die je op een of andere manier in je hebt rondom bepaalde typen. En dat zal soms wederzijds zijn. Maar voor mij zijn dat mensen die heel erg associërend van alles en nog wat aan de orde gaan stellen rondom een thema, zonder dat het tot een punt leidt. Ja, dan haak ik af of dan raak ik geïrriteerd of dan denk ik van wat wil je nou zeggen? En allemaal dat soort frustraties komen dan bij mij boven.
En dan kom je ook niet meer in het goede gesprek terecht?
Nou, heel lang niet. Tenminste, en nog vaak niet, laat ik het zo zeggen. Ja. Heel lang niet en heel vaak niet. Dus bij sommige mensen had ik echt het idee van nou, dat wordt nooit wat. Totdat ik iemand bij ons in een coach rondliep die met verschillende mensen allemaal dat soort gesprekken voerde. En ik me opeens realiseerde, het lukt hem wel.
Dus het kan.
En ik respecteerde hem ook, want ik voelde me ook door hem begrepen. Dus ik dacht van, wat is er nou dat hij dat wel kan en ik niet? En dat was voor mij wel een heel leerzame ervaring dat ik ben gaan luisteren bijna tussen de regels van de woorden, zeg maar, door van wat iemand zegt. Om te proberen te begrijpen wat hij eigenlijk wil zeggen. En dat, dus ik raakte het contact altijd kwijt. En ik ben gaan.
Ja.
Ik heb mezelf ook wel echt. Nou, dat is dan iets van mezelf. Dat ik mezelf tot de orde heb geroepen. Van ik moet proberen te begrijpen. En ik moet niet zo vanuit dat morele oordeel naar hem luisteren. Maar ik moet er.
Onbevangener. Nou,
ja.
Onderzoekender misschien ook wel, zoals je het
zegt. Ja, nou eigenlijk ook nieuwsgierig. Toen heb ik iets ontdekt van. Oh, dit is de kracht van nieuwsgierigheid. En toen bleek ook dat we eigenlijk ook juist wel heel goed dingen konden gaan. Dat we ook soms een coalitie konden sluiten die helpend was, zeg maar. Maar ik vond het wel heel ingewikkeld. Dus kan het altijd? Nou, ik denk niet altijd. Maar het vraagt. Nou, misschien is dat wat er bij mij gebeurde. Het morele effect van jouw vraag is dat ik eerst bij mezelf ga kijken van wat maakt dat ik niet kan zien wat die ander nodig
precies.
heeft. En sommige mensen hebben het ook heel erg moeilijk om dingen zichtbaar te maken van zichzelf. Dat is natuurlijk de andere kant. Maar ik kijk ook altijd even. Hoop dat ik nu wat vaker bij mezelf kijk. Laat ik het niet mooier maken dan het is. Maar dat is het goede moment. Ja.
Soms heb ik ook wel geleerd om te berusten in dat het is wat het is. Ik heb wel gemerkt dat. Je zegt als voor de grap. Niet iedereen heeft een even grote achteruitkijkspiegel. Hè? Dus als die echt heel klein is. Dan wordt het voor mij bijvoorbeeld dan heel hard werken in zo'n gesprek. En als je dan merkt dat je de hele tijd alleen maar heel hard aan het werk bent. Ja, dan kan je heel hard blijven werken. Maar je kan ook gaan het leven leren dat ik denk, oh, maar waarom ben ik dat aan het doen eigenlijk? Nou ja, dat heeft dan allerlei redenen waarom ik dat aan doen ben. Omdat ik op zoek ben naar dat contact, op zoek ben naar dat goede gesprek. En dat komt niet. Dat gaat niet lukken. En toegeven dat het niet gaat lukken, dat is dan ook weer niet de sterkste kant, zeg maar.
Ja.
Maar ergens is het fijn als je een moment zegt van, ja, dan, het is dan ook wat het is.
Soms helpt het ook om de context te veranderen.
Ja.
Dus dat je dan zegt, nou, blijkbaar in die formele vergadering krijg ik het. Maar dan, dan ga ik zeggen, joh, zullen we een keer lunchen?
Ja.
Of iets anders doen, waardoor je in een ander contact komt. Dat is ook mijn ervaring, dat je dan soms in één keer wel denkt, oh, oké, daar zit jij. Of daar werkt het.
Lukt het jou ook om, voor je, want ik heb voor het gevoel, zijn ben je ook dat ik toegeef, dat het dan is wat het is.
Ja, ja. Oh, en daarmee
dat
rust.
Vind ik best wel ingewikkeld.
Ja.
Alsof je ook iets opgeeft.
Ja. Dat zou kunnen.
Is dat gek?
Ja, dat weet ik. Ik denk het niet.
Hmm.
Ik hoor tenminste Angela zeggen van ja, als je het op manier A niet lukt en je vindt het wel belangrijk. Dus volgens mij gaat het ook over resultaat of visiegedrevenheid. Hmm. Dan moet je een andere route verzinnen. En dan geef je niks op.
Ja.
Maar dan ben je misschien juist wel wijs om te zeggen van een andere route werkt beter. En even als ik de vraag aan jullie. Kijk, het goede gesprek is misschien in de sociale sector soms bijna een doel op zich. Hè? Terwijl we hebben het over succesvol organiseren in de podcast. Ja, nee, maar er wordt enorm veel geleuterd.
De podcast wordt nu echt leuk.
En dat kost heel veel geld. En als ZZP'er denk ik, ja, ik wou dat ik het zo makkelijk verdiende natuurlijk. Nee, dat is gekheid. Maar hoe koppel je nou het belang van het goede gesprek aan het uitwerken van een visie en het komen tot resultaten in een organisatie?
En waarom koppel je het los van elkaar?
Nee, ik koppel het niet los. Ik wil het juist aan elkaar vastkoppelen. Maar ik wil het niet te eenzijdig alleen over het goede gesprek hebben.
Maar ik vind een goed gesprek niet een goed gesprek als het niet ergens toe leidt. Dus voor mij zou het dan geen goed gesprek zijn.
Oké, dus het zit eigenlijk impliciet. Dus er zit inhoud in het goede gesprek. Ja. En die inhoud bedien je via het goede gesprek om daarmee verder te komen.
Exact.
Is dat dan wat je zegt?
Want anders vind ik het geen goed gesprek als ik denk, wat heb ik hier zitten doen? Ja, we hebben. Nee, dan vind ik het geen goed gesprek.
Nee, dus het is bij jou impliciet zit het betrokken op. Het moet nut hebben in het kader van wat we aan het doen zijn.
Wat we aan het doen zijn, ja.
Hoe zou jij dat zien, Wim?
Nou, dat herken ik. Dus het goede gesprek gaat wel ergens over.
Mm-hmm.
En het moet ook echt ergens over gaan, anders heeft het geen zin. En je vormt met elkaar die organisatie waar je mee aan de slag bent enzovoorts. Dus dat is wel de eerste. Daar moet het gesprek over gaan. Het tweede wat ik er wel een beetje naast wil zetten is dat soms ontmoetingen die misschien niet direct met het werk te maken hebben, maar wel mooie gesprekken opleveren, zeg maar. Dat is wel de smeerolie van een organisatie. Dus ik merk dat ik zelf heel gevoelig ben op het werken aan de cultuur en de sfeer in een organisatie en dat mensen zich gezien weten. En dat draagt volgens mij ook bij aan het commitment op de doelen van de organisatie. Dus en natuurlijk moet je daar zakelijk. Dat moet ook gewoon. Het moet binnen de financiële kaders. Het werk moet goed gebeuren enzovoort. Dat vind ik allemaal essentieel. Maar ik vind ook die. Werk is ook zingevend voor mensen. Dus je moet ze ook mobiliseren op die zin. En dat vind ik heel. Vind ik wel heel essentieel dat er ook bij zit.
Ja.
Ja.
Eigenlijk een soort verbinding tot stand brengen op een heel diep niveau. Waardoor je ook met elkaar makkelijker oppakt wat er opgepakt moet worden. Of de klus doet met elkaar.
Ja, ik vind de community heel belangrijk. En die community is rondom waarde van die organisatie. En ik denk dat. Alle organisaties maken van die missie statements. Nou, er zit daar die waarde van die organisatie in. Maar daar moet je wel die community op bouwen.
Ja.
Met mensen.
Ja.
En dat is wat in onze samenleving natuurlijk gewoon nu moeizaam is. Ja. Dus laten we dat wel doen.
Ja. Ja. En daar hebben we gelukkig heel veel leiders voor. Hè? Inhoudelijk leiders als lector of als bestuurders. Hoe kun je nou vanuit een leiderschapsrol, zonder dat heerschappijachtig te willen maken. Ja. Extra inzetten om het goede gesprek breder ook tot stand te laten komen in een organisatie, in een netwerk. Want ik kan me voorstellen dat jullie daar wat meer speelruimte in kunnen bouwen dan dat iemand die wat meer op een vaste plek zit heeft.
Dan moet ik even opkouwen op deze vraag.
Ik vond hem ook vrij
merk
goed
zelf
eigenlijk.
Dat, geweldig, René. Wat ben jij goed bezig, zeg. Wat een goed gesprek. Ik merk zelf bijvoorbeeld als het moeilijk is, dus als er moeilijke dingen op het werk zijn, en hardnekkige processen, hardnekkige... Ja, ik weet het woord even niet voor, maar...
Taai?
Ja, dat mensen aan de haal gaan met iets omdat ze eigenlijk niet voldoende zijn geïnformeerd. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk in een soort verandering bezig. En dat gaat niet bij iedereen hetzelfde.
Mm-hmm.
Wat ik zelf heel vaak dan doe, is heet bij ons dan ga ik op tournee. Dus ik ga gewoon de paden op, de lanen in en ik ga naar alle teamoverleggen die er zijn. En dat is zo ontzettend leuk. En het liefst heb ik dan dat ze alles zeggen waar ze zin in hebben. Gewoon ook vreselijke dingen. Weet je wel? Want dan denk ik ook, ja, prima. Zeg het gewoon nu.
Mm-hmm.
En bied mij de gelegenheid om te reageren. En zonder dat je in een soort overtuigingsdynamiek nee, jij moet nou luisteren naar mij. Juist niet. Dus dat ik mijn oor te luisteren kan leggen over, maar wat leeft er nou echt? Wat beweegt hen echt? Wat maakt dat ze doen wat ze doen? En welke betekenis kan ik daar dan aan geven? Maar wat is dan de oplossing? Wat zou ik eraan kunnen doen? Ook misschien eens een ander narratief neer kunnen zetten.
Ja.
Dus dat is wat ik zelf wel...
Ja, beschikbaar zijn voor brede input, mensen bevragen, situaties
en
creëren
oprecht
waarin
nieuwsgierig
je dat doet.
Zijn in ook de gekke meningen, alle lekkere afwijkingen. Ja. Dat is het. Ja, dat is zo ontzettend leuk als medewerkers gewoon soms gewoon echt een beetje zeggen wat ze voor de mond komt.
Ja.
Dan denk ik, ja, dat is toch gewoon het leven dan. Even los van al die professionele taal en
Hey, en Wim, in jouw lectoraat, hoe kan jij de dialoog of het goede gesprek in bredere zin aanjagen?
Ik reageer nog even op wat jij net zegt. En dan zal ik daarop
antwoorden. Ja, prima. Ga je gang.
Maar ik moet ook steeds denken aan die minister Veilbrief die toen naar Groningen ging om bij te midden van die mensen van Groningen met al die aardbevingen en dergelijke daar zijn kantoor neerzetten en zei van ik ga niet in Den Haag zitten, maar ik ga 2 of 3 dagen per week zat hij in Groningen. Dat heeft volgens mij ontzettend geholpen. Plus dat hij ook inzage gaf in zijn eigen twijfels, onzekerheden, keuzes die hij moest maken. Dus ook, het is heel goed om betrokken te zijn op de werkers, maar ook werkers soms toe te laten tot je eigen twijfels, dynamiek, vragen, problemen waar je voor staat en hoe je daar keuzes in hebt gemaakt. Dus dat versterkt die community. En wat ik zelf als lector, wij zijn eigenlijk een beetje, wij staan ernaast. Hè? Dus wij onderzoeken het sociaal domein, maar het wordt vormgegeven door de gemeente en door die organisaties en de inwoners. Dus wij dat is het leuke van zo'n, ik noem dat dan maar de derde in de Kamer.
Ja.
Dat wij af en toe ook gewoon iets aan kunnen reiken. Wij zien dit bij jullie gebeuren. En wij zijn zelf niet belanghebbend. Dus wij mogen soms benoemen wat er tussen die twee partijen die in een tegenstelling zitten gebeurt. Waardoor er weer iets doorbroken kan worden. En dat, dus ik,
mooi, een soort ik spiegel.
Ja, en ik zou dus ook wel tegen organisaties willen zeggen, als het even niet loopt, durf dan ook eens zo'n derde te hebben die rol heeft. Die een critical friend mag zijn. Dus dat zo positioneren wij ons vaak als critical friend. Dat wij terzijde staan en als op een vriendschappelijke manier mogen zeggen, het loopt bij jullie niet goed. Dit is wat wij zien. Klopt dat? En dat is soms heel bevrijdend voor...
Dus vanuit die rol kan je dus ook echt wat toevoegen en iets openbreken of in ieder geval ander licht erop werpen.
Ja, en dat mooi. Dat is ook het leuke van dit werk. Ja.
Maar die rol heb jij denk ik ook vaak.
Ja, in mijn rol als organisatiepsycholoog is dat vaak ook de rol. Hè, van toch de persoon van buiten. Kritisch meekijken in de interacties tussen hoe mensen met elkaar omgaan. Zelfevaluaties, raden van toezicht is er eigenlijk ook één. Hè, dat je dat in die positie komt te staan. Ja, ook met wisselend succes hoor. Dat lukt ook niet. Dat kun je nooit als buitenstaander in je uppie dingen rechttrekken die van een systeem zijn. Je bent altijd de gast, een poosje.
Ja.
En dan ben je weer weg. En het echte leven gaat op die andere plek verder.
Ja.
Heb jij nog wat nader uitgedokterd in jouw hoofd?
Je zag het gebeuren.
Angela. Ja, ik zag je diep weg.
Nou, wat ik nog wou inbrengen is dat ik dacht, volgens mij kan ik vanuit deze plek ook soms zeggen, ja, wat is nou niet gebeurd? Hè? We hebben bijvoorbeeld heel lang gezegd, er komt een tsunami van ouderen, de demografie is hard, hè? Dus al die zekerheden. waarvan je eigenlijk, als je in een andere positie zit, dat niet altijd ter discussie mag stellen. Zo voelt het dan. En vanuit deze rol kan je soms wat makkelijk zeggen, joh, en stel nou eens voor, het gebeurt niet, en wat dan? Of dat je daarmee ook wat meer het kan openmaken, of even wat kan stretchen. Dat vind ik zelf ook wel een mooie interventie, om dan, nou ja, vanuit die plek, hè, want dat vroeg je eigenlijk een beetje, welk leiderschap zet je dan in, dat je dit mag ter discussie mag stellen. Dat is niet altijd wat op andere plekken kan, denk ik.
Ja, precies. Ja. En dat je eigenlijk het gesprek openbreekt en meer ruimte creëert. Ja.
En ook mensen die dat misschien voelen, daarmee ook kan erkennen. Is dat dan het?
Ja, precies. Dat vind ik. Bij klanten heb ik het vaak over het creëren van dialogische ruimte. En daar kun je natuurlijk heel veel mee. Ja. En dat kan voor sommige mensen is dat veel meer inhoudelijk gericht. Voor anderen is juist die ontmoeting daarin ook essentieel. Hangt ook een beetje van je persoon af, denk ik. En van je mensbeeld of je ervaringen en verwachtingen. Is natuurlijk wel over te zeggen. Ik zit ondertussen even te kijken naar 16.28. Dat betekent dat we naar een einde gaan van het gesprek. En ik zou jullie willen vragen, als we dit gesprek nou zo voeren, wat zou je een mooie afsluitende opmerking daarbij vinden? Wat je heeft geraakt, wat je heeft aangesproken, als het over het goede gesprek gaat, waar zou je nog wel even met een arceerstift doorheen willen gaan? Hebben jullie dat zo paraat? Misschien overval ik je er een beetje mee, hoor. Maar,
het is gewoon een assertief, maar
soms ook heel lastig, hè, zei je.
Zeker.
Maar, ben niet deze goed, is voor jou. Maar
nu doe ik hetzelfde, mag het. Nee, maar jij gaf dat beeld van die familieleden die het heel lastig vinden dat hun vader of moeder in het verzorgingshuis, zeg maar, komt en dan zich gaan bemoeien met die zorg. En dat triggerde bij mij iets van, wacht, wat mij heel vaak helpt is met een soort toneelbril naar een situatie kijken. En dan, dus het helpt ook heel erg om die rol van degene die aan het woord is proberen van binnenuit te begrijpen. Want die heeft die moeder in dat verzorgingshuis neergezet en die voelt zich schuldig, want die had eigen gevoel dat hij zelf voor die moeder moest zorgen, maar die heeft het daar nou net geparkeerd, zeg maar. En dat voelt zich schuldig. En dat maakt die belangenbehartigingsrol zo sterk. En dat is wel wat ik, om het goede gesprek te krijgen, moet je ook van tevoren je goed realiseren vanuit welke invalshoeken gaan mensen dit gesprek aan. En hoe kleurt dat? En hoe belemmert dat eventueel het gesprek? Dat vind ik ook wel een
En je noemt het toneelbril. Om iemand in zijn of haar rol
te snappen,
te begrijpen, te lezen.
Ja, dus als bestuurder heb je bijvoorbeeld met zo'n medezeggenschapsraad of een cliëntenraad, dat zijn mensen die ook echt vanuit die rol dus even lekker uit gaan pakken dat het niet klopt, dat, zeg maar. En dat, daar kun je dan gekwetst door zijn, maar je kunt ook denken van, oh ja, maar vanuit die rol snap ik dat ze dit gaan zeggen. En je kunt ook vragen, maar nu wil ik dat je even naar mijn rol gaat kijken.
Precies.
En ik moet als bestuurder enzovoorts. En die, dan wordt het, maar het is wel heel goed om die positie op het toneel te snappen. En ook waar die door gekleurd wordt. Dat is wat bij mij.
Mooi.
Ja, jij zei iets over mensen die associëren. En toen dacht ik, dat zou mij nog wel beter kunnen helpen, dat ik misschien beter van tevoren bedenk, wat wil ik nou echt weten? Wat wil ik hier uithalen? Omdat je hersens zo gauw op de loop gaan en dan invullen. En, dus ik dacht, dat kan ik misschien nog wat meer gebruiken. Dat ik dat mezelf beter voorneem. Wat wil ik hier nou echt uithalen? En hoe maak ik de kans dan zo groot dat ik het er ook uit kan halen? In plaats van te denken, waarom associeert die ander nou helemaal op een manier die ik niet volg wellicht.
Ja.
Dus dat vond ik wel een mooie takeaway van dit gesprek.
Ja, oké. Nou, dan heb je er zelf ook wat aan. En hopelijk onze luisteraars ook. Jolien.
Ja. Ik merk dat ik goede gesprekken ook heel erg sterk in het moment heb. Zonder vastomlijnd doel of welk resultaat. Ik vind soms gesprekken gewoon heel mooi en ik heb geen idee waar het toe leidt. Ik heb ontmoetingen met mensen en dan denk ik, ik bedenk nooit wat levert dat dan op. Maar dan denk ik, dat was leuk. En dat neemt een afslag of niet. Maar ik vind het leven in dat opzicht wel een waar feest. Een feest van dat elke ontmoeting, en als dat dan zeg maar ook nog op een hele plezierige manier is, dat je weer, daar word je dan blij van en dan ga je geïnspireerd weer verder. En En ik weet nooit, ik weet eigenlijk heel vaak niet wat het oplevert. Ik merk soms dat ik daar ook wel eens, als ik bijvoorbeeld in op bestuurlijk niveau overleg, dat ik daar een beetje afwijkend ben. Mm-hmm. Er is soms ook wel wat druk dat ik mij daarin wat beter kan conformeren. Nou, dat doe je dan wel of dat doe je dan niet. Maar het element van verrassen, ja. Ik zie wel waar het schip strandt. En ja, dat kan je met heel veel mensen gewoon ontzettend leuk hebben. Ja, en met sommigen niet. Ja, ook prima.
Ja, mooi.
Ja.
Ja. Ja, je kijkt
nu heel moeilijk.
Dat ja, ziet, nee, ik ben met mijn slotzin, ik ben met mijn slotzin bezig. En dan ziet het er altijd een beetje rottig uit. Maar goed, dat... nee, ik ben heel blij met het gesprek en het roept wel een aantal dingen op. Hè. Er zijn ook gewoon wel wat technische dingen die volgens mij bruikbaar zijn. En bijvoorbeeld een heldere rol denken. Een beetje voorbij gaan aan je eigen aannames. Daniel Kahneman, ons feilbare denken. We zijn gewoon lui in het denken. Maar het begint met de onderkenning dat het zo is. Ja. En dat helpt enorm. Gewoon op welke plek ga je zitten? Ga je naar de mensen toe? Dus er zit ook wat hele praktische dingen aan. Naast dat er ook echt diepe attitude kwesties zijn, zowel aan je eigen kant als ook aan de ander. Ja, wat mij wel bezighoudt is denk ik toch vooral de kunst van het goede gesprek is niet altijd even dik gezaaid. En dat zijn natuurlijk mensen die ik met teams en coaching en weet ik veel wat, of in mijn eigen raden van toezicht tegenkom. Ik vind communicatie eigenlijk zo simpel, maar ik zie mensen dat soms ook zo ingewikkeld doen. Alleen ik ben bang dat ze dat over mij ook wel eens denken. Hè? Dus nou ja, de hopeloosheid in het leven die zit er ook in. Maar voor nu laten we zeggen dat we een goed gesprek gehad hebben. Pim, ik wil je hartelijk danken. Jij ook, Angela, uiteraard, Jolien. Jij ook bedankt, Ruben. Jij zover bedankt. Wij gaan zo meteen nog een takeaway doen.
Yes.
En het goede.
Dankjewel.
Goede gesprek, Jolien. Het was mooi, hè? Met Wim, ja. Angela, met ons erbij. Dus goed gesprek gehad.
Ja.
Dus een paar dingen die ik er even ook misschien wat technisch uit wil halen. Maar wat helpt nou bij het doen van het goed gesprek? Je kan het nooit in je eentje doen. Soms helpt het gewoon om je mond te houden of om heel gericht door te vragen. Even de ondertitelen dat je nog wat meer wilt weten. De tijd... Of afbaken en dan wel juist even de tijd laten lopen. We hebben iets gezegd over, je kunt ook qua fysieke ruimte dingen doen. Hè. In Groningen op het kantoor gaan zitten. Of zoals jij het doet, een rondje langs de velden naar de mensen toe. Dus de fysieke locatie opzoeken. Er zit iets in van de toneelbril, die Wim zei. Gewoon iemand niet zozeer in zijn algemeenheid bezien, maar vanuit de rol waar hij of zij op dat moment in zit. Dat zijn gewoon wat handvatten die we sowieso denk ik mee kunnen geven aan de luisteraars. Samen met... een paar essenties die denk ik naar voren zijn gekomen als gelijkwaardigheid, respect, nieuwsgierigheid, erkenning, moed, maar ook het goede in de ander willen zien. Hè. Dat gaf Wim op een mooie manier aan. Als ik het wat meer psychologisch bekijk, dan zit ik te denken, hey, wat maakt nou in verschillen of eigenschappen van mensen? Als je bijvoorbeeld naar de Big Five kijkt, dan zie je dat sommige mensen zijn gewoon extraverter dan de ander. Maar extraversie is niet per se... meer reden voor een goede dialoog, want je kan ook te veel praten. Terwijl op de ander gerichtheid past daar wel weer bij. Hè? Dus de mate van extravert, introvert speelt wel een rol. En iedereen kan een goed gesprek voeren. De mate van open-mindedness. Hè? Sommige mensen zijn gewoon wat geslotener, vinden sneller wat van de dingen. Nou ja, wat Angela ook zei, ik moet wel zorgen dat ik open blijf. En iets als altruïsme, hè? Onbaatzuchtigheid, de ander belangrijk vinden... Nou, dat helpt denk ik a priori wel. En als je de ander te belangrijk vindt, maak je jezelf misschien te klein. En kan dat ook weer ten koste van een dialoog gaan. Dus er zitten een hoop elementen aan. Ik heb met heel veel plezier dit gesprek gevoerd. En ik moet denken, tot slot, en dan geef ik jou het woord. Toen ik ooit op jouw kantoortje was bij het Maandenzand, hadden we een soort drie stappen boven elkaar staan. De inhoud, hè, daar hadden we het veel over en daar hebben we het hier ook over. Maar daarboven zit ook de verbeelding en daaronder zit ook de emotionaliteit en het ervaren van dingen. En ik denk als ik naar mijn eigen goede gesprekken kijk, dat er altijd een vette cocktail van die drie dingen in zat.
Ja.
Rijke inhoud, veel fantasie, verbeelding en openheid, maar ook gewoon veel gevoel en geaardheid over wat over ging. Dus dat, nou, voor mij is dat dat rijtje haal ik er nog wel vaak bij. En ik denk dat dat in ieder geval kan helpen voor het goede gesprek. Als ik naar mezelf kijk. Maar wat zou jij in de wrap-up nog in willen brengen?
Ja, wat kan ik nog
sluiten
toevoegen?
Sluit hem eens af. Ja, al veel gezegd.
Nee, het is wel leuk wat je trouwens zegt. Want ik gebruik dat heel veel in gesprekken. En dat de emotie is vaak heel veel aanwezig. Verbeeldingskracht is vaak veel aanwezig. En dan de rationaliteit inhoudt.
Ja, ja.
En daarmee daaraan gekoppeld de executiekracht. Dat is vaak echt een punt van aandacht.
Mm-hmm.
Dus het goede gevoel hebben, met de goede dingen bezig zijn. Of willen zijn, maar niet weten hoe je dat moet doen. En dat is ook kunst.
Zeker.
Dat is echt leuk om daar aan bij te kunnen dragen of aan toe te kunnen voegen.
En je zegt, ik gebruik het vaak in de gesprekken met jouw managers en adviseurs.
Ja. En het is ook een heel oordeelsvrij toeltje, zullen we zeggen.
Ja.
Hè? Dus als je heel emotioneel bent, ja, dat kan. Dat als je heel erg geraakt bent en dan doe je natuurlijk, zeg je allemaal foute dingen en vervormen we ook allemaal. En want we zijn net mensen. En dat is misschien wat ik ook wel in dit slot, in de terugblik op dit gesprek, toe wil voegen. Dat in deze podcast kregen we ergens ook een moment dat het ook een soort nut moet hebben. Hè? Het goede gesprek moet ook een zeker doel hebben. En soms merk ik wel eens, daar zit het leven wel goed mee vol. En ik merk dat ik het soms gewoon niet wil. Ik wil gewoon ontmoeten en verrast worden. En ik weet niet welk doel het dient. Ja, wat boeit dat? En dat er ergens een soort ruimte dan is waarin heel veel plezier en nieuwsgierigheid is denk ik wel echt wel een factor wat daarin meespeelt. En dat het allemaal zonder doel hoeft te zijn. Gewoon in het moment. En dat maakt het leven ook echt heel erg leuk.
Ja.
En ook rijk.
Ja.
Want als dat lukt, hè, dan ontmoet je mensen in je leven die je van nature misschien helemaal niet vanwege nuttigheid of doelmatigheid
zou ontmoeten. Ja, ja, ja.
We hebben opgezocht van wat levert het mij op? Hè?
Ja.
Dat is dan, en dat instrumentele, dat zit al zoveel, vind ik, in werk en gewoon ook in ons leven. En het is juist zo ontzettend leuk om juist in die andere type ontmoeting daar heb ik ook zo verschrikkelijk veel plezier en lol.
Mooi is
en
dat.
Is dat genoeg?
Ja.
Is dat voldoende? Mag het er ook?
Mag het gewoon een keer ook daarover gaan?
Zijn?
Ja. Ja, het is wel een. Ja, het is mooi wat je zegt. Ja. En dat past ook helemaal bij jou, hè, trouwens, Jolien
Alleen
Coleman.
Maar bij mij?
Nou, in ieder geval bij jou. Nee, maar ik herken in hoe wij samenwerken en hoe we mensen ontmoeten dat ik zie de vreugde ook aan je af.
Ja.
En ik ben daar wat minder bedreven in als mens. Maar ik kan er wel van genieten. En ik geniet op een andere manier ook van de goede gesprekken. En die gaan voor mij ook gewoon over mens zijn met elkaar.
Ja.
Dus laten we dat onze luisteraars toewensen. Dat er heel veel goede gesprekken gaan zijn. Ook de komende dagen weer. Dankjewel.
Je luisterde naar een podcast over succesvol organiseren in de zorg. Heb je vragen? Stuur deze dan naar podcast@maanderzand.nl. Op naar de volgende!